Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 93. Johannes de Heer 93. Jezus leeft in eeuwigheid. Alle versen. Volgende lied is nummer 104. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Johannes de Heer 104. Thank you. Ons laatste lied van de voorzang is 722. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Hoor hoe het hemels loflied houdt, verwint het heerlijk schoon. 722. Welkom op de eerste paasdag, waar we mogen gedenken dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen en hij uit de dood is opgestaan. Wat geweldig, onze verlosser, hij leeft. En een bijzonder welkom, dominee Henk Schouten, wens je God zegen met het brengen van zijn woord. Ook Wim, dankjewel dat je ons wilt begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoop voor te gaan broeder Bert van Twillert, ook daar bent u weer van harte welkom. Ook willen we Luc en Francis dus een gezegende dienst toewensen met het opdragen van Lily. Fijne dienst, ook met de ouders erbij. Fijn dat jullie er zijn. Wat de gezamenlijke maaltijd betreft, is een verkeerde datum doorgegeven. 11 april was verteld, maar dat moest 25 april zijn. U kunt u opgeven, formulier ligt in de hal of via de mail. Woensdag 8 april is de eerste lezing over de serie Bijbelse feesten. Die worden gehouden in het Echtisch College en gegeven door broeder Jacques Brunt. De aanvang is 7:30. De flyers met meer informatie ligt in de tafel op de hal, in de halve tafel. In deze dienst willen Luc en Francis staan van de borst en dochter Lily aan de Heer opdragen. We wensen dat dat gezegende dienst mag zijn. Voorbeden doen we voor volk Israël, vervolgde christenen en voor mensen op het zendingsveld. Ook doen we voorbeden voor de zieken in de gemeente. We willen noemen Caroline Muilaert. Maar ook haar man Bart is opgenomen in het ziekenhuis. Die heeft waarschijnlijk een delier, maar hij schijnt hier voorzichtig vooruitgang in te zetten. En verdere onderzoeken vinden nog plaats. Ook denken we aan Kees Boot, Joop Methorst en Tini Bargeman. We zijn dankbaar voor de zoon van Arie Maatje Methorst. Die heeft een hersenbloeding gehad Die is zich goed aan het herstellen, alleen is je nog erg moe. We zijn dankbaar dat het allemaal goed is afgelopen. Voor diegenen die bemoedigend een kaartje willen sturen, de adressen liggen in de hal op tafel. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgaan staat een bus waar u het individueel de gave in kunt doen. Na de dienst is er koffie en thee met een tractatie van Luc en Francis. Gaat ervan genieten. Voordat ik de dienst overdraag, geef ik de tekst door uit Romeinen 10. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. We gaan met opening zingen, lied 91, vers 1 en 2 voor de begroeting, en vers 3 en 4 na de begroeting. In een donker graf gevangen greep de dood hem aan. 91, alle versen, indien mogelijk doen we daar staande.
Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor altijd trouw houdt en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom, genade, zij en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. jullie mogen zitten. Leuk, Francis. Ik heb iets leuks voor jullie. Er staat een mooie bos bloemen. Die mogen jullie meenemen. Ja, dus dat is alvast wat je hier nu hebt mogen ontvangen. Fijn dat jullie er zijn, dat de ouders, de medezijdse ouders erbij zijn. En uiteraard Noah. Ja. Wij willen met elkaar in gebed gaan, mag ik daarbij voorgaan. Ja, Heer in de hemel, tot u mogen wij komen. En we hebben het gezongen, overwinnaar, overwinnaar, want u bent opgestaan. U bent overwinnaar over dood. U leeft. De dood kon u niet vasthouden. U bent opgestaan, u bent ook opgevaren naar de hemel, waar u een plaats hebt bij de Heere God, uw Vader. Heer, wij belijden, dat zijn dingen die moeilijk te geloven zijn. U was hier als een mens op aarde en het is alle mensen gezet eenmaal te sterven. En wij zouden het heel vreemd vinden als een graf ineens geopend zou zijn en wanneer een mens daaruit zou zijn opgestaan. En toch gebeurde dat, zo 2000 jaar geleden, daar dat graf bij Jeruzalem. Want u was daar neergelegd, u die volkomen mens was en bent. Maar u bent ook God, 2 in 1. Dat zijn dingen, Heer, die voor ons onbegrijpelijk zijn, maar u bent God. U bent heel anders dan wij zijn. En Heer Jezus, u had het gezegd, ik heb macht om mijn leven af te leggen. En ik heb macht om het weer op te nemen. En u hebt het gegeven. En u hebt het uitgeroepen. Het is volbracht. En u gaf de geest. Maar zoals u gezegd had, 3 dagen later, hebt u die macht die u had om het weer op te nemen ook gebruikt. En u leeft. U, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook onze zonde, mijn zonde. En daar mogen wij u hartelijk voor danken. En daarom mogen wij weten, Heer, dat wij misschien ook eens in een graf worden neergelegd. Maar dat is niet het laatste. Wij zullen eenmaal ook opgewekt zijn daar waar u bent. In een nieuw lichaam. Hoe zal dat wezen? Daar kunnen we nog niet zoveel van zeggen. Maar we hebben hoop, we hebben verwachting, we hebben geloof. Want u beloofde dat u komen zou en u bent gekomen. U hebt gezegd dat u zou sterven en u bent gestorven. U hebt gezegd dat u zou opstaan en u bent opgestaan. En u hebt gezegd dat u komen zult. En wij geloven. Ook die laatste belofte zult u waarmaken. U zult komen. En in dat geloof zijn wij ook deze middag bij elkaar. Wij op deze plaats. En zoveel van uw kinderen wereldwijd. En we mogen uw gemeente aan u opdragen. Wil versterken, wil bemoedigen, wil kracht geven. Want het is niet overal zoals hier. Er zijn plaatsen waar uw gemeente op een heel andere manier bij elkaar komt. Onder dreiging, onder zorg, met vervolging en soms veel erger ook nog. Heer, bemoedig onze broeders en zusters daar waar zij zijn. Maar we bidden ook voor uw gemeente aan deze kant van de wereld. Waar het allemaal zo makkelijk lijkt te gaan. Maar waardoor ook de verleiding zo makkelijk binnenkomt. En we weggetrokken worden, gezogen worden van de waarheid. Dat uw waarheid, Heer, u bent waarheid, blijft en groeit sterker wordt in onze harten en in onze levens. We bidden ook, Heer, voor onze broeders en zusters, zij die erop uitgegaan zijn, om uw naam bekend te maken waar dat nog niet zo bekend is. Om van u te spreken, te getuigen dat u opgestaan bent, dat u hoop geeft. We bidden daarvoor. Geef hen kracht en bewaar hen. Heer, wij bidden voor een wereld in nood. Er is zoveel zorg, er is zoveel strijd. Er is zoveel oorlog. U hebt ook gezegd, Heer, dat dat zou komen. En we zien het op grote schaal. En het wordt steeds onrustiger. En in dat alles, Heer, staat Israël, uw volk, centraal. Ook dat hebt u gezegd, dat zou gaan gebeuren. Het is zo wonderlijk dat na 2000 jaar strijd en vervolging, dat uw volk eigenlijk verdwenen was van de landkaart. Toch weer haar eigen land heeft gekregen, uw land. U hebt het hen gegeven. Wij bidden voor hen. Heer, wij bidden dat zij de ogen en de harten mogen richten op de Messias. Zo 2000 jaar geleden hebben zij, Heer, u afgewezen als volk. En uw nood kwam over hen heen. Maar we bidden, Heer, dat daar een verandering komen zal en die zal komen. En dan zal het heel anders worden op aarde. U zult er dan ook zijn met uw rijk van vrede, van gerechtigheid. Vader in de hemel, wij mogen bij u komen. We mogen bidden voor elkaar zoals we hier zijn. Het opdragen straks van Lily. Geef ons daarin vreugde en blijdschap. Heer, het is een gebed tot u. En we weten dat u die gebeden van ons zeker wilt verhoren. Maar er is ook zorg in de gemeente, Heer. En het is ook gezegd aan het begin van dit samen zijn. Dan denken wij aan Caroline Muilaert. En hoe verdrietig nu is ook haar man opgenomen, Bart. Wilt u nabij zijn, kracht geven en sterkte. Wilt u herstel geven. Heer, u kunt dat brengen, we weten dat. Heer, we denken ook aan onze broeder Boot die in ons midden is. Wil ik hem, zijn vrouw samen, Heer, u kent hun zorg. Maar wilt u hem vullen met uw hoop, met uw liefde. We denken aan Joop Methorst. We denken aan Tini Bargeman. We danken, Heer, omdat het beter gaat met het zoontje van Arie en Maartje Methorst. Heer, dat zijn de namen die wij hier en nu noemen. Maar u weet aan wie wij persoonlijk denken, die deze keer niet genoemd zijn of niet binnen ons blikveld zijn. Maar wilt u hen, Heer, die ons lief en dierbaar zijn, om wie we misschien zorg hebben, nabij zijn, sterken, vertroosten, bemoedigen. En zo mogen wij elkaar in uw hand leggen, aan u opdragen. En we weten ook dat u hier ook deze middag in ons midden bent. U die te loven en te prijzen bent. En we blijden met elkaar, en geweldig is dat, dat wij een levende Heer hebben. Het graf is leeg, u bent opgestaan. Halleluja. Amen. En nu mogen jullie gaan staan. Dat wilden jullie net al. En Noah doet ook mee. Ik weet niet, zijn er nog wat meer kindertjes hier aanwezig? Nou, niet uit jullie gezin, dat mag duidelijk zijn, maar ook anderen misschien. Willen jullie hier even voorkomen, kijken wat er gaat gebeuren? Ja? Een beetje eng natuurlijk, hè? Ja. Nou, als je niet durft, dan komen er toch een paar. Ja. Ik zal u voorstellen, Francis en Luc. In Den Bosch. En dat is Noah. En dat is Lily. En dat zijn kindertjes die hier nu toch een beetje aan de hand van papa wel naar voren durven te komen. En aan de hand van de grote zus. Zus toch, hè? Nee, nee. Ja, je weet niet alle dingen. We gaan Lily opdragen. En dat is een geweldige zaak. Hij roept opa, welke wil je hebben? Waarom gaan we dat doen? Nou, ik denk dat, dat Luc dat het beste zelf kan verwoorden. Maar waar heb je de microfoon gelaten, Rijk? Ja, hij wil er wel even opnemen natuurlijk. Ja, Luc wil ons vertellen waarom zij hier staan met Lily, daar gaat het niet om, maar ook met Noah. Zal ik hem vasthouden? Of,
Beste broeders en zusters, wij zijn ontzettend dankbaar en blij dat we hier vandaag mogen staan met onze twee prachtige kinderen. En dat we Lily aan jullie mogen voorstellen. Mijn vrouw en ik weten hoe het is om te leven zonder God, want zo hebben wij het grootste deel van ons leven geleefd. Totdat wij 3 jaar geleden samen God leerden kennen en de Heer Jezus mochten aannemen als onze verlosser. Dank u, Heere God, voor ons nieuwe leven. We zijn hem ook dankbaar dat we 2 prachtige kinderen, waarmee hij ons heeft gezegend. We houden zo ontzettend veel van hen, dat we hun het allermooiste wensen wat er op aarde te vinden is. Een leven met de Heere God. Daarom beloven wij vandaag dat wij er alles aan zullen doen om onze kinderen te leren over Gods genade en zijn liefde voor ons. Wij verlangen ernaar dat onze kinderen God leren kennen, niet alleen door wat wij hen vertellen, maar door alles wat hij zelf laat zien. We willen hen leren kijken naar de schoonheid van zijn schepping, die elke dag opnieuw laat zien hoe groot en goed hij is. Zoals Psalm 19 zegt, de hemel vertelt van Gods majesteit. En tegelijk willen we hen opvoeden met zijn woord, dat ons laat zien wie hij is, hoe diep hij ons lief heeft en hoe wij mogen leven dicht bij hem. Zo hopen dat onze kinderen God zullen ontdekken in alles om hen heen en in alles wat hij spreekt. Wij willen u vragen om ons met uw gebed te steunen, zodat wij als ouders trouw en vol liefde mogen blijven in onze taak die God ons heeft toevertrouwd.
Van, hè? Op die manier je kinderen te willen opvoeden, uit dankbaarheid dat je ze hebt ontvangen van de Heer, die geeft eigenlijk ook weer terug. En dat is het beste. Ik wil ook een stukje lezen met jullie. En dat heb ik gekozen uit Marcus. Marcus 10, het is een bekend gedeelte, vanaf vers 13. Marcus 10, vanaf vers 13. En ze brachten kinderen bij hem, de Heer Jezus, dat is duidelijk, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhindert hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Dat is een heel mooi stukje, een hele mooie reactie ook van de Heer Jezus. Er zijn kinderen, hier en daar en toen, er zijn altijd kinderen. En de Heer is er ook altijd. Maar daar was het natuurlijk wel heel bijzonder. Daar was de Heer en de kinderen heel dicht bij elkaar, zichtbaar, alles aanraakbaar. Maar ja, volwassen mensen willen het altijd een beetje plechtig hebben. En om zomaar naar de rabbi toe te gaan, om zomaar naar de Heer toe te gaan, dat was een beetje vrij naar het idee van notabene de discipelen. Zou het zomaar kunnen gebeuren, denk ik dan bij mezelf, dat wij, ouderen, die al wat langer onderweg zijn met de Heer Jezus, een beetje onze kinderen in de weg staan. Dat kwam bij mij op, zo'n gedachte. Dat onze manier van leven, onze handelwijze, de manier waarop wij reageren, ineens een verhindering zouden kunnen zijn. Nou, dat willen we niet. Dat mag duidelijk zijn. En waarom willen we dat niet? Omdat de Heer zelf zegt, laat de kinderen bij mij komen. En hij wil ze aanraken. Hij wil ze zegenen. Nou, de Heer is hier in de fysieke zin niet bij aanwezig. Maar wij geloven vast en zeker dat hij hen wil aanraken. En wanneer we Lily opdragen, dan zal hij haar ook aanraken, zoals ook Noah. En dat is geweldig. En als je door de Heer aangeraakt bent, ja, dan is dat iets wat moet gaan groeien, wat moet gaan ontwikkelen. Ja, en er staan daar een paar ouders bij. En die hebben gezegd, ja, maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we de Heer bij nodig. En daarvoor zijn we hier. En die hebben gezegd, ja, dat is eigenlijk iets wat we met elkaar moeten doen. Ook als gemeente. En dat willen we ook gaan doen. Maar ik mag het nu een beetje in de fysieke zin ook gaan doen. Ik mag Lily in de armen nemen. En dat is altijd spannend natuurlijk, hè. Hoe gaat dat aflopen? Oh, altijd spannend. Oei. Ja? Ah, ja. Kijk even naar de opa, oma daar. Zie je dat? En al die andere mensen. Oh, die hoef je nog niet te kennen. En dat is papa. En dat is jouw grote broer. Dat is je gaat lachen. Ja, ja. Dat is toch geweldig? We willen Lily aan de Heer opdragen. En wij gaan, dat moet ik niet vergeten te zeggen natuurlijk, direct aansluitend op het Amen, gaan wij met elkaar zingen. 527. Dat is zegen ons al goede. Maar dan zingen wij met elkaar zegen haar al goede. Dus in ons zingen zingen we Lily en Noah op een afstandje natuurlijk ook mee. We willen samen bidden. Heere God in de hemel. Wat is het een voorrecht dat u een God bent van leven en een God bent van liefde. Wat een voorrecht, Heer, dat u Luc en Francis leven hebt gegeven en liefde. Liefde voor elkaar en daaruit is ook weer een nieuw leven ontstaan. En zo staan we hier, Heer, met elkaar. En we staan hier met Lily in het bijzonder. Een lelie. Schoonheid van u ontvangen. Zo waardevol, zo kostbaar. Voor ons, voor Luc en Francis, voor de grote ouders, maar voor ons allemaal. En we danken, Heer, dat u leven geeft. En we willen u bidden, Heer, wij geven dit leven als het ware ook aan u terug. Want dat is het verlangen, wat we ook gehoord hebben. Het verlangen dat ook Lily en Noah dat leven van u leren kennen. En aan uw hand hun leven gaan inrichten en invullen met een geweldige toekomst. En daarom willen wij zo bidden, Heer. Laat uw zegen, laat uw genade, laat uw barmhartigheid en uw trouw zijn met Lily. En laat het zijn met Noah, u ter eer. Amen. Zullen we staan en zingen? Hij gaat wel goed. Luc krijgt een wat stijve arm natuurlijk, hè? Van het dragen van Noah. Ja. Ja, wat je hoort tegen papa zeggen?
Papa?
Ja.
We gaan bloemen meenemen.
Ja, hij heeft het al door. Hij heeft het al door. Zo. Maar, Noah, ik heb nog meer. Ik heb een verrassing. Zie je dit hier? Dit is iets heel moois. Dit kan ik openen. En daar zit nog iets in. Ik kan je vertellen, hier zit een Bijbel in, een peuterbijbel. Die is nu denk ik nog een beetje te ingewikkeld voor Lily natuurlijk, maar ik denk dat papa jou daar spannend uit gaat voorlezen. En mama natuurlijk ook.
Toekan.
Ja, Toekan. Oh, je komt wel eens bij die ene. Goed.
Nou, hartstikke bedankt.
Ja, alsjeblieft. Ja. Ja.
Dankjewel.
Dankjewel, of zo hoor. Dankjewel. Heel mooi, neem jullie weer plaats. Ja. Wij gaan met elkaar zingen zo direct weer. En tijdens het voorspel mogen de kinderen van groep 4 meegaan met Marianne. Waar zit Marianne? Daar zo. Ze mogen met Marianne mee. Wij gaan dus zingen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stel. En op de zonderschool gaat het daarover. Hoe kan het anders? Jezus is opgestaan. En wij gaan ook samen zingen, daar juicht een toon. Ik weet niet of u daar kunt bij blijven zitten, maar ik denk het eigenlijk niet. Dat moet u staande zingen, daar juicht een toon. Dat moet wel even klinken, hè? 25? Wil je opletten, had ik dat niet gezegd? 25. Ja, ga staan, zing als jullie willen, hoor. Thank you. Ik heb nog een boek hier uit de lessenaar getoverd, de Bijbel. Nou ja, hij is er niet in geweest, maar dat is de Bijbel waaruit wij gaan lezen. En dat gaan we doen uit Matteüs 28. Matteüs 28 gaat over de opstanding, dat kan haast niet anders. De HSV-vertaling voor degene die dat graag horen, om niet in verwarring te raken. Matteüs 28 en we lezen daarvan de eerste 6 versen. Dus Matteüs 28, de opstanding staat erboven. En we lezen daar als volgt. Laat, na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heer die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft, kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Tot zover de lezing. Mogen de Heer ook ons zegen onderwijzen wanneer wij dit samen overdenken. Ja, het is Pasen. Het is de hele dag al natuurlijk, maar wij komen hier 's middags bij elkaar. Op andere plaatsen komt men 's morgens bij elkaar. Wij kiezen er soms met Pasen voor om heel vroeg samen te komen. Maar het is Pasen. En dat is een mooie dag, want wij gedenken, wij vieren, we beleven als het ware weer opnieuw dat Jezus is opgestaan. Dat is het thema. Hij is tot leven gewekt. Vers 6. De Heer is opgestaan. Waarlijk opgestaan. Het kruis was niet het einde van een mislukt project. Het kruis was het doel. Het kruis was noodzaak. Noodzaak tot redding van een verloren mens. En Johannes, de doper, die had geroepen toen de Heer Jezus zijn werk begon, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dus dat was het doel van zijn komst en zo werd hij gepresenteerd en later aan het kruis roept de Heer Jezus het uit, het is volbracht, tetelestai, het is volbracht. Dat is het doel. En nu is daar de opstanding. Is dat niet geweldig? Dat lam is al een heenwijzing, een lam, en dan bedoel ik het lam dat geslacht werd in Egypte. Dat is zeg maar 1500 jaar voor de kruisiging van Christus, was het volk in Egypte, ze waren daar slaaf, maar de Heer gaf opdracht dat jullie bevrijd willen worden, onder leiding van Mozes, dan moet je een lam slachten, en dan moet je het bloed nemen, en dan moet je aan de dorpels in de, van het huis strijken, met hyssop. En dat was een heenwijzing, een verwijzing naar het moment, wat wij afgelopen vrijdag, we hebben herdacht het moment van de kruisiging, maar nu 3 dagen later zien we dat de vrouwen op weg zijn naar het graf. En dan blijkt het graf leeg. Wij weten, de Heer is opgestaan, maar wisten zij veel. De Heer zou 3 dagen in het graf blijven. Had hij gezegd van tevoren, net als Jona, zou de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de aarde zijn, zoals Jona in de vis, Matteüs 12. En dan moet u even gaan denken. Vrijdagavond, zondagmorgen, krijgt u daar 3 dagen en 3 nachten in geperst. Dat wordt lastig. Dus de critici zeggen, nou is weer onzin, wie gelooft dat nou? En ik moet zeggen, ze hebben gelijk, want dat gaat niet lukken. In de kerk bedenkt men vandaag wel van alles om eruit te komen. Het zou gaan om dagdelen. dus een klein stukje van een dag hebt, heb je dus de hele dag, is dan een gedachte. Maar ja, dan krijg ik tussen vrijdagavond en zondagmorgen nog niet twee nachten. Ja, het gaat erom dat hij is opgestaan. Doe nou niet zo flauw over de details. Maar dat vind ik een dooddoener. Wanneer de Heer zelf zegt dat hij 3 dagen en 3 nachten in het gras zal zijn, dan moet dat gebeuren. Of zijn profetie klopt niet, of de instelling van de kerk klopt niet. De Heer Jezus die heeft in Johannes 11 vers 9 gezegd dat het lichtdeel van de dag 12 uur duurt. Nou, dat weten we allemaal, 12 uur. En dat de nacht erbij 24 uur, 72 uur zou hij daar zijn. Zo slim zijn de meesten van wel. Nou, of de profetie van Jezus klopt niet, of de keus voor Goede Vrijdag is een foute. En daar ben ik van overtuigd. Ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar ons gedeelte wat we gelezen hebben, Matteüs 28 vers 1, daar staan de woorden laat na de Sabbat. Maar dat staat er helemaal niet in het Grieks, in de oorspronkelijke versie om het zo te zeggen. Daar staat op ze de Sabbaton, mag je wel weer vergeten, maar onthoud, dat betekent een meervoudsvorm. Een meervouds. Na de sabbatten. Meervoud. Het gaat dus niet om 1, maar tenminste om 2 sabbatten. Dus ze zijn nu 2 sabbatten verder in ieder geval. Je kunt wel zeggen, ja, op die manier werd geprobeerd om aan te geven dat de sabbat voorbij was en dat de nieuwe week begonnen was, maar zo doet men het nergens, ook in Israël niet. Dat is duimzuigerij, om maar vooral bij de traditie te blijven. Want oh, die traditie. Maar taalkundig is het gewoon onzin, na de sabbatten. Het staat er gewoon meervoud. Hoeveel sabbatten zijn er verlopen sinds de kruisiging van Jezus? En ik vermoed dat de meesten van u zullen zeggen 1, maar het zijn er 2. Het zijn er 2. Voordat u mij vanaf de preekstoel trekt als een dwaalleraar de zaal uitduwt van waar is die schouten nou mee bezig, geef mij even gelegenheid om dat nader te verklaren. De Joden kennen naast de wekelijkse sabbatten, 52 zaterdagen, ook nog bijzondere sabbatten. En dat worden grote sabbatten genoemd. Feestdagen in de Joodse feestkalender, om het zo maar uit te drukken, met een sabbatstatus. Zo wordt Yom Kippur, kent u denk ik wel, de grote verzoendag, de Shabbat Shabbaton genoemd. De Sabbat der Sabbatten, meervoud ook. Terwijl Yom Kippur aan een datum is gekoppeld, 2021 september. En net als onze kerstdagen kan dat dus op alle dagen van de week terechtkomen. Net als jullie en mijn verjaardag ook op alle dagen van de week kan gebeuren in de loop der tijd. We hebben te maken met een bijzondere Sabbat. Staat ook gewoon in uw Bijbel. Maar hoe komen wij dan aan Goede Vrijdag en hoe komen we dan aan Pasen? Nou, in 325 na Christus kwamen de gelovigen van heel het Romeinse Rijk, moet ik zeggen, bij elkaar. En die hadden een gemeente, een kerkvergadering, Nicea. En men heeft daar besloten om de Pasen op dezelfde datum in dat hele grote kerkelijke rijk te laten plaatsvinden. Tot dan toe waren daar verschillende data, maar men wilde dat gaan centraliseren. Ik denk ook een beetje dat het een weg al was van wij willen de macht hebben. En die macht is dan ook uiteindelijk in Rome gekomen. Er was nog een aspect op basis waarvan men de paasdatum heeft vastgesteld. En de redenering is, de eerste volle maan, na de eerste zondag, na de eerste volle maan, op of na 21 maart. Dat is de formule. Dus de eerste volle maan na 21 maart. En op die zondag. Dus dat heeft men op de concilie besloten. En zo kwam het. Een ander element daarbij, en ja, ik zeg hem enige schaamte, schuld, hoe moet ik het zeggen. Een ander element wat zeker zo belangrijk was, men wilde per se dat het christelijke paasfeest niet samen zou vallen met het Joodse Pesach. En zo vieren wij Pasen. Daar kunnen wij niks meer aan doen. En daar kunnen we dus niets aan doen. En daarom doen we daar maar niets aan. Behalve dat wij getuigen, de Heer is opgestaan. En welke datum mensen daar ooit voor bedacht hebben. De Bijbel geeft nergens een opdracht om Pasen te vieren. En voor mij, de Heer is opgestaan. En word ik morgen wakker, kom ik uit het donker in het licht. Dan is dat voor mij een herinnering. De Heer heeft mij uit het duister in het licht geplaatst. En de Heer heeft het duister van de wereld overwonnen en hij is het licht der wereld. En dat is voor mij alle dagen even belangrijk. Terug naar die ene bijzondere dag, want we zoeken naar die tweede Sabbat. In de HSV-vertaling, daar lezen we, want de dag van die Sabbat was een grote dag. En in de NBG, want de dag van die Sabbat was groot. Dus de evangelisten die hebben al aangegeven, die dag die nu gaat komen, was een grote dag. Dus het is niet een gewone Sabbat, maar zo'n grote Sabbat. In het Hebreeuws, Shabbat Agadol, de grote Sabbat. En dan komt het er allemaal een beetje anders uit te zien. De gevangenneming van de Heer was op dinsdag. De kruisiging was op woensdag. En die woensdag die wordt genoemd de dag van de voorbereiding. Voorbereiding waarop? Op het feest dat aanstaande was, wat op de 15e van de maand Nisan, we moeten een beetje Hebreeuws denken, zou beginnen. En dat is het feest van de ongezuurde broden. Het feest van de ongezuurde broden wil zeggen, de zonde is weggedaan. Daarvoor was het lam, waar Mozes opdracht voor had gegeven, geslacht. Daarom moest ook het huis schoongemaakt worden. Alles wat herinnerde aan de zonde moest weggedaan worden. En op de dag van de voorbereiding deed je dat allemaal. Maar er gebeurde nog iets belangrijks, en ik noemde al de uittocht. Op die dag van de voorbereiding, dus de 14e Nisan, gebeurde wat? Werd het lam geslacht in Egypte. Dus het lam in Egypte werd op de 14e geslacht. Vervolgens was het volk rein, de verderfengel passeerde. En het volk mocht gereinigd schoon uit Egypte trekken. En op de 14e Nisan, dat is de dag van de voorbereiding, werd het lam geslacht en de dag erop het feest van de ongezuurde broden. Dat is dan de donderdag, dat is dan die Shabbat Hagadol. Vrijdag is dan de dag die daarop volgt, is geen bijzondere feestdag. Dat is de dag dat de zusters op weg gingen om die kruiden te halen voor de voorbereiding voor zijn lichaam. Om dat lichaam van de Heer te gaan balsemen. Dan heb je zaterdag weer de gewone Sabbat. En dan zondagmorgen, telt u maar na, heb je 3 dagen. En dan heb je 3 nachten. En zo doen we recht aan de Bijbelse gegevens. We rekenen die grote Sabbat dus mee. Shabbatten, meervoud. We doen recht aan de Joodse traditie. We doen recht aan het woord van de Heer Jezus zelf. 3 dagen en 3 nachten, net als Jona. Maar weet u, als je Markus leest, staat het er gewoon. Markus 16. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salomo specerijen om hem te gaan zalven. toen de Sabbat, dus die grote Sabbat, voorbij was. En dan lezen we het volgende vers. En zeer vroeg, op de eerste dag der week, gingen zij naar het graf toen de zon opging. Toen de zon opging, dus heel vroeg, gingen zij boodschappen doen, want dat hadden ze al gedaan. Gingen ze op weg, toen de Sabbat voorbij was, om het Heer te zalven. Dus, ja, Goede Vrijdag, Pasen, het is een instelling van mensen. Wordt als zodanig in de Bijbel niet genoemd. Ik ben wel blij met die dag, voor alle duidelijkheid. We worden alle dagen natuurlijk blij als we denken aan de Heer die is opgestaan. Maar dat we met elkaar ook in de wereld zoiets kunnen laten zien. Dat wij met elkaar dit geloven en belijden. Maar dan moeten we wel bij het belijden blijven. En dan moeten we niet eitjes gaan verstoppen en zo. Betty en ik liepen vanmiddag door het bos en dan liepen ze met van die eitjes. Ja, ik vroeg, waar liggen ze? Ja, dat zeggen we niet. Ja, dan lopen we weer door. Dat is Pasen niet. Pasen is de opstanding. Pasen is de opstanding. Maar goed, nu kunt u in ieder geval een antwoord geven op die 3 dagen en 3 nachten. Terug naar het thema. Hij is tot leven gewekt, precies zoals hij voorzegd had. De Heer is opgestaan. En zonder die opstanding zou er geen christendom zijn. Het is de hoeksteen van het christendom. Het is de hoeksteen van het Bijbels beleid, het Bijbels getuigenis. Je kunt van alles bedenken, maar als je dit weghaalt, weglaat, dan streep je het christelijk geloof door. Hier gaat het om. En het zijn feiten die gebeurd zijn. De opstanding is een feit. Een werkelijkheid. We lazen uit Matteüs, maar ook de andere evangelisten, Marcus, Lucas, Johannes. Ze geloofden in het feit van de opstanding. Ze werden erover vallen. Ze hadden er geen idee van. Het zat niet in hun systeem, het zat niet in hun genen. Ja, wie denkt daar nou ook aan als gewoon mens? Laat eerlijk zijn. Dan denk je, dat kan niet. Dat klopt niet, dat is vreemd, dat is raar. En zo was dat ook bij hen het geval. Maar ze komen diep onder de indruk van wat ze zien en wat ze horen. En de eerste preek ooit gehouden, als met Pinksteren, ooit gehouden, Handelingen 2 door Petrus. En waar gaat het over? Over de opstanding. En dan even later in hoofdstuk 4 in Handelingen, waar gaat het over? Over de opstanding. En dan komen we Stefanus tegen, en dan komen we Filippus tegen, en dan komen we Paulus tegen. En waar spreken zij over? Over eitjes? Nee, over de opstanding van de Heer. Dat is het centrale thema. En dan worden de brieven geschreven. En waar gaat het in de brieven om? Om de opstanding. Om hem die dood geweest is, maar leeft. Laat na de sabbatten. Ik wil daar nog een betekenis aan geven. Sabbatten, meervoud. De sabbat hoort bij de wet. De sabbat hoort bij het Sinaï-tijdperk. Maar de sabbatten zijn voorbij. Het tijdperk van de wet is afgesloten. Wij leven na de sabbatten. Hoe verschrikkelijk eigenlijk, daarover nadenk, al die kerken waar men wekelijks de wet leest, zich onder de wet plaatst. Het tijdperk van de sabbatten is voorbij. Het is nu het tijdperk van de genade. De genade. Spurgeon stelde ooit het einde van een week werk. Einde van de sabbatten. De week die eindigt met de sabbat. Zo is dat in Israël. Maar hij zegt, dit is het einde van een week werk. Dit is het begin van een nieuw tijdperk. Na de sabbatten. Wij leven na de sabbatten. De wet is vervuld. Jezus had geweldige woorden gesproken. Ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. We zoomen een beetje meer in op Matteüs. De Joodse dagen. Die lopen van zonsondergang naar zonsopgang. Dus het begint 's avonds als het donker wordt. Dat is een mooi beeld. Dus in de Joodse indeling van de dagen begint het met duisternis en dan wordt het licht. Dus de dagindeling, wij beginnen meestal 's morgens en dan rekenen we tot 12. Maar bij de Joden, als het donker wordt, begint een nieuwe dag. En nu lezen we laat na de Sabbaten. Hoe laat? Maar toen het licht werd, staat er ook. Dat is in Israël ongeveer 6 uur. 'S Morgens 6 uur wordt het licht, 's avonds om 6 uur ongeveer wordt het donker. Dus wanneer ze 's morgens laat na de Sabbat op weg gaan, dan is al tenminste 12 uur van de dag gepasseerd. Tegen het aanbreken van de eerste dag, en dat is weer een verwijzing natuurlijk naar het licht, toen het licht werd, staat erbij. Marcus schrijft, toen de zon opging. We zijn dus op weg met de vrouwen. Wat motiveert die vrouwen? Waarom gaat die naar het graf? Ze hadden de Heer Jezus gediend. Met voedsel, met gastvrijheid, zelfs met geld ondersteund. Ze waren erbij toen hij gekruisigd werd. Ze waren erbij toen hij werd begraven. Matthäus die schrijft het ons. Daar waren Maria van Magdala en de andere Maria gezeten tegenover het graf. En nu na de Sabbaten op weg. Loyaal toegewijd, vol van liefde. Waarom zijn ze op weg? Wat gaan ze doen? Vers 1 zegt het om het graf te bezien. Wat is nou de zin daarvan? Nou, we zien in ieder geval, ze kwamen niet om de opstanding. Daar hadden ze geen weet van. Dat de Heer zou opstaan, had het wel gezegd, maar dat was niet in hun herinnering bezonken. Evenmin als bij de discipelen. Wat kwamen ze doen? Even schakelen naar andere evangelisten. Marcus 16, ik las al, toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, Salomo specerijen om hem te gaan zalven. Daarvoor kwamen ze bij het graf. Ze wilden hem zalven. Ze wilden hem balsemen. Ze gingen niet kijken of het graf leeg was. Daar hadden ze geen idee van, geen geloof in. Ze gingen daar naartoe om hem te balsemen. En nu zijn er hier misschien een paar bijbelkenners die zeggen, nou wacht even Henk, in Johannes 19 vers 39, daar staat toch, Nicodemus kwam, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Dan kun je zeggen, ja maar hij was dus al gezalfd, ja. Dat werd op het lichaam aangebracht. Maar het had natuurlijk een zin. Had een bedoeling. En de bedoeling was, er zal overleg geweest zijn, dat een later moment, want de Sabbat brok aan, later moment het lichaam op een goede manier verzorgd zou worden. Maar ja, in die warmte daar een lichaam dat zo kapot geslagen was, daar treedt natuurlijk snel ontbinding in. Dus men heeft geprobeerd die geur zo tegen te gaan. Maar nog meer. In de Joodse traditie verlaat de ziel, de neshama, de ziel, na 3 dagen de gestorvene. Dat is de Joodse traditie. De ontbinding maakte het lichaam onherkenbaar voor de ziel, de neshama. Denk ook aan de dood van Lazarus. Wanneer de Heer opdracht geeft om de steen weg te rollen, dan protesteert daar Martha. Hij stinkt. We vertalen dat netjes, hij ruikt, maar het Grieks staat gewoon, hij stinkt. En het lichaam in ontbinding stinkt. Maar ze zegt, hij ligt hier voor de 4e dag. Ze zegt eigenlijk, ja, het heeft nu geen zin meer. De ziel, de neshama, heeft hem verlaten te laat. Nou, de Heer Jezus onderging dus een soort van noodbegrafenis. Maar nu willen ze toch het lichaam zo snel mogelijk gaan verzorgen. Punt is, ze hadden geen idee van de opstanding. Ze kwamen niet om een leeg graf te zien. Er vond een aardbeving plaats, een grote. Een grote seismische, dat woord wordt gebruikt. Een beweging van de aarde. Ja, de aarde bewoog. En wanneer beweegt de aarde? Nou, in de Bijbel kun je lijnen leggen. De beving laat zien dat God zich beweegt. Wanneer God in beweging komt tot heil van de mensen, dan zijn daar die verschijnselen, net als hier. Dat is niet nieuw. De wetgeving, Exodus, bij Mozes, Mozes op de berg. De wetgeving, God doet tot heil van de mens. En daar is een beving. In 1 Koningen 19, wanneer Elia op de vlucht is, dan krijgt hij een nieuwe opdracht tot heil van het volk Israël. En ook daar zien wij een beving. In Joël 2 vers 10 spreekt over de toekomst, wanneer de Heer zal komen, dan zal de aarde beven. En de Heer zelf heeft gezegd in Matteüs 24, dat wanneer hij komt, de volkeren tegen elkaar zullen opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, lees ook al. En er zullen hongersnoden zijn, het komt eraan, want de kunstmes en alles, het wordt minder, besmettelijke ziekte en aardbevingen in verschillende plaatsen. Herkent u het plaatje? Wanneer God tot ons heil dingen onderneemt, dan begint het hier te schudden op aarde. En het epicentrum daar lag bij het graf. Wat heeft de beving veroorzaakt? Ja, God komt tot ons heil. Maar er zit een plaatje omheen natuurlijk. Werd dat nou veroorzaakt? Zulke mensen zijn er, ja, die steen die moest opzij en daarom die beving, die rolde zo weg. Ja, dan ben je tamelijk naïef. De opgestane Heer is niet onderworpen aan de materie. Later, wanneer de discipelen bij elkaar zijn, achter gesloten ramen en deuren, is daar de Heer ineens binnen. Hij die de materie heeft geschapen, hij is de baas van de materie. Tweede vers, een zie en let op. Er vond een grote aardbeving plaats, want, en waarom? Een engel van de Heer die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Dus toen die engel van God gezonden de aarde raakte, die beving. Niemand heeft de opstanding gezien. De vrouwen ervoeren wellicht iets van de beving. Maar die was niet om de Heer uit het graf te laten. Dat is duidelijk. De beving maakte dat die steen wegrolde. Niet om de Heer de ruimte te geven daaruit te komen, maar ruimte aan de vrouwen om te gaan zien. Kijk maar, daar lag hij. Dus die steen is weg opdat die vrouwen naar binnen konden zien dat de Heer daar niet meer was. En later komen daar Petrus en Johannes en die steen is weg en ze gaan naar binnen. Die steen is weg, opdat wij het gaan zien. Daar kunnen wij er in die fysieke zin natuurlijk niet meer bij zijn. Ons wordt geloof gevraagd. Heer Jezus zegt later ook, zalig zij die niet zien, maar het toch geloven. Ik combineer een beetje uit de evangeliën. Aspecten van de opstanding. Dat is de wachters die maken dat ook mee. Die beving. En niet alleen de aarde beefde, hun hart beefde ook. Geloof dat. Ze vluchten weg. En ik vrees voor al die mensen, wanneer straks de aarde gaat beven, wanneer de Heer komt en ze hebben zich verhard, ze ook willen vluchten. Het staat ook in de Bijbel, hè, in Openbaring 6 vers 16. De ongelovigen die achterblijven, zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. Wie kan staande blijven? De wachters. De beving van het hart weg. Ook de vrouwen die zien de engelen. Waren ze bang? Nou, ik denk als er ineens hier zo'n stralende grote verschijning komt, dat we wel eventjes ademhalen natuurlijk. Wat is dat nou? Maar die engel die ondersteunt hen. U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. De engel die troost hen, die bemoedigt hen, die houdt hen als het ware vast. En die weet waarom ze daar komen. Niet bang voor de engel. De engel weet ook, ze komen om Jezus te balsemen en ze zijn in paniek. Hij is hier niet. Het graf is open, het graf is leeg. Ik weet dat u Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Geloof ik vast en zeker. Jullie Heer, jullie Heiland is opgewekt. Hij leeft. Mijn Heer, mijn Heiland, hij is opgewekt. Hij leeft. En we lezen dat regelmatig in de Bijbel. En dan moet je maar denken, hoe vaker je in de Bijbel leest dat de Heere God hem uit de dood heeft opgewekt. En de Heer Jezus zelf had al gezegd, ik heb macht om mijn leven af te leggen en weer op te nemen. Dus ook de Heer Jezus, die zien we daar in de Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Dus we zien de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Alle drie betrokken bij dit enorme gebeuren, de opwekking, de opstanding van onze Heer. En dan zijn daar die twee engelen. Uit de andere evangelie lezen we dat het er twee zijn. En dat is mooi. Ik moest denken aan de ark van het verbond. Israël was uit Egypte gevlucht. En Mozes die krijgt daar in de woestijn de opdracht om daar de tabernakel te bouwen. En dan in het meest heilige woord daar de ark van het verbond geplaatst. Een gouden kist. Maar op die kist twee engelen. Van de ene wand naar de andere wand. Die kist. Met erop het verzoendeksel. En op het verzoendeksel, eenmaal per jaar, op de Yom Kippur, de grote verzoendag, mocht alleen de hoge priester binnenkomen. En die sprenkelde het bloed van het offerdier op het verzoendeksel. En hier zien we twee engelen, aan het hoofdeinde en aan het voeteinde. En ik denk, die plaats waar Jezus heeft gelegen, daar kwam ook zijn bloed. Dat is het altaar van de wereld. En dit is de grote verzoendag geweest. De Shabbat Shabbaton. De Sabbat van de Sabbaten. De grote Sabbat. Nee, de opstanding die werd niet verwacht. Het Sanhedrin, die spotte er een beetje mee. Maar stel je voor dat het gebeurt dat de discipelen zijn lichaam stelen. Dus die waren hooguit bang voor diefstal. De wacht bij het graf niet. Nee, die Romeinen wisten zij veel. Ze deden hun werk. Ze zullen wel gedacht hebben, jongen, dat is een makkelijke klus vandaag. Waken bij een graf, die komt er echt niet uit. De vrouwen hadden het ook niet verwacht. En de discipelen, ze wilden de vrouwen in het begin niet eens geloven. Johannes schrijft op slot van zijn evangelie. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat, met een doel, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Hij is de Heer van het leven. Hij is uit de dood opgestaan. En als je dat gelooft. Ja, ik sta hier. En ja, je kunt zeggen, het is je werk geweest. Ja, het is mijn roeping. Tot op deze dag. Om te spreken, te getuigen, te onderwijzen vanuit de Bijbel. Maar vooral kom ik dan waar Johannes hier deze dingen voor heeft geschreven. En dat is ook waarvoor ik hier sta. Opdat u, jullie allemaal hier aanwezig, een beetje zult groeien in geloof, in kennis, in inzicht. En gaat zien, gaat ontdekken, gaat geloven dat Jezus is de Christus. De Bijbelse profetieën in Jezus, veel meer dan dit, letterlijk vervuld. Die laatste zullen ook vervuld gaan worden. En dat is wanneer hij komt. Hoe zal het dan zijn? De verbijstering en de beving van het hart, zoals bij de wachters, de soldaten, ze werden als doden. Of de vreugde, de blijdschap. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij leeft. En ik hoop zo dat we dat allemaal zien, allemaal geloven, allemaal beleiden. Wordt het hier op aarde niet makkelijker? Hoeft u mij niet te vertellen. Heeft de Heer ook gezegd, als je mij wil volgen, moet je een kruis opnemen. Maar die weg is een geweldige weg. En mag ik hier één keer op de plek waar het altijd om Johannes de Heer gaat, dus een keertje uit Opwekking citeren. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Ik ben niet stemvast, maar die woorden kent u wel. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat u weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard. Omdat hij leeft. Amen. We willen samen de Heer danken. Nee, sorry. We gaan eerst zingen uit de bundel van Johannes de Heer. 113. En dat is toch ook weer een lied waarvan ik denk, ja, daar moet u niet bij blijven zitten. Daarbij moet u staan. 113. Ik stel voor dat wij het eerste, het tweede en het vierde zingen. 1, 2 en 4 van 113. Ik nodig je uit staande te zingen als u dat kunt en wilt. Ik weet dat mijn verlosser leeft.
Thank you.
Wij willen samen danken. Dank, Heer Jezus. Heb dank dat u gekomen bent. Zoals voorzegd was. Zelfs al heel lang geleden daar in de Hof van Eden. Daar klonk die belofte van dat zaad dat uit de vrouw geboren zou worden. En het hele Oude Testament door, keer op keer, al die profetieën, al die beloften. En zo velen. En ze werden werkelijkheid in u. En u, Heer Jezus, u was hier op aarde en u hebt het gezegd. Het drong niet door, maar u hebt tevoren gezegd dat u sterven zou en 3 dagen en 3 nachten in het graf zou blijven. En zonder dat te beseffen, gingen die vrouwen op weg. En later ook de discipelen. Maar ze geloofden het eigenlijk niet. En we moeten ook erkennen en belijden, het is haast ook niet te geloven. Maar zalig zij die niet zien en toch geloven. En van dat geloof, hier wil ik getuigen, mogen wij getuigen zijn in deze wereld. Want alleen door uw Zoon, door de Heer Jezus, die ook beloofd heeft terug te zullen komen, zullen wij het ware leven ontvangen. En dat hebben we nu al, Heer. En u zei daarvoor de lof, de dank. U hebt het allemaal waargemaakt en zult het waar maken. We mogen ook weer de Heer gaan met ons mee. Is een nieuwe dag begonnen. Voor ons is dat ook een leven na de sabbatten. Omdat de wet is vervuld. Mogen wij leven. Mogen wij ons leven hier op aarde ook voortzetten. Maar we bidden, Heer, geef ons kracht, geef ons genade, geef ons wijsheid, geef ons geduld. Geef ons liefde, Heer. Zoveel dingen waar het ons er dikwijls aan ontbreekt. Geef het ons, omdat wij daar waar wij onze plek hebben, iets mogen laten zien van de heerlijkheid van u. Want u woont in ons. We prijzen daarvoor uw heilige naam. Amen. We willen zo direct met elkaar gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer, 915. 915. Dat is natuurlijk een schitterend lied wat we hier met Pasen mogen zingen. U zei de glorie, Christus, onze Heer, onze Redder, Meester, twijfel nu niet meer. Wanneer we hier de zaal verlaten, dan is de gelegenheid als u wilt om de gemeenschap hier te ondersteunen met uw gift. Maar daarin bent u helemaal vrij, uiteraard. U bent uitgenodigd op een koffie. Die staat, als u hieruit gaat, dat weten de meesten wel, straks rechts in de zaal waar de koffie wordt geschonken. Bent u natuurlijk ook helemaal vrij om wel of niet daar zo een kopje koffie te komen drinken, maar we zien er naar uit. En dan komt u ook ja, blijde echtpaar met hun kinderen tegen, want die volgen mij zo direct en die stellen zich op, hier zo naast. En dan kunt u hun feliciteren met Noah en met Lily. Heeft toch netjes gedaan, hè? Ja, ze was keurig. Ja, maar jij die zal maar zo'n plekje hebben bij je moeder, dan word je stil. Ja. Goed, wij willen gaan staan, stellen we ons onder de zegen van de Heer, waarna wij zingen 915. U is de glorie. Ik lees u uit Matteüs 28. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. Dus de levende Heer zei, daar moeten jullie naartoe. Toen zij hem zagen, hij ging er ook heen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden, begrijpelijk. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, gaat dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinding van de wereld, de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, de troostvolle gemeenschap van en met de Heilige Geest, zij en blijven met een ieder van u tot de Heer komt in zijn heerlijkheid. Halleluja, Maranatha. Amen.
Thank you.